onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 91 en daarvan de eerste vijf versen. Psalm 91, de eerste vijf versen.
Thank you.
lezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbare woord. En wel in het laatste Bijbelboek Openbaring, daarvan het 6e hoofdstuk en de eerste 3 versen van het 7e hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw zwee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. We noemen nu de schriftlezing te beginnen bij Openbaring 6. En ik zag, toen het lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de 4 dieren zeggen, als een stem van een donderslag: kom en zie. En ik zag en zie een wit paard, en die daarop zat had een boog, en hem is een kroon gegeven, en hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwon. En toen het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: kom en zie. En een ander paard ging uit dat rood was, en dien die daarop zat werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde, en dat zij elkander zouden doden, en hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard, en die daarop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de 4 dieren die zeiden: een maatje tarwe voor een penning en 3 maatjes gerst voor een penning, en beschadig de olie en de wijn niet. En toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het 4e dier die zeide: kom en zie. En ik zag en zie een vaalpaard, en die daarop zat, zijn naam was de dood, en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het 4e deel der aarde, met het zwaard, met de honger, met de dood en door de wilde beesten der aarde. En toen het 5e zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En zij riepen met grote stem en zeggende: hoe lang, o heilige, waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op aarde wonen? En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd zouden rusten, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. En ik zag toen het 6e zegel geopend had, en zie, er werd een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde en de grote en de rijke en de overste over duizend. En de machtigen en alle dienstknechten en alle vrije verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toren des lams. Want de grote dag zijns torens is gekomen, wie zal bestaan? En na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel des levende Gods. En hij riep met een grote stem tot de vier engelen aan welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende: beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten onze Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heer, het gaat hier over de uitgieting van uw oordelen. En daar kunnen we van alles van zien, zoals het in uw woord staat geopenbaard in onze dagen. Deze wereld gaat voorbij met alles wat erin beweegt en leeft. Maar die de wil van God doet, blijft tot in de eeuwigheid. Dus dat betekent dat we de wereld niet lief zullen hebben. Want die de wereld lief hebt, de liefde des vaders is niet in hem. Oh, en hoe is door de eeuwen heen, hebben die winden reeds gewaaid. Van ketterijen en dwalingen, waardoor de kerk niet alleen verscheurd is geworden, maar ook afgevallen. Gij regeert uw volk, want van uw volk, van uw gemeente, zegt gij, de poorten der hel, die zullen dezelfde niet overweldigen. Dat geldt niet voor kerken met een kleine k, die garantie hebt gij nooit gegeven. Het zijn nou allemaal plantingen die gij niet geplant hebt en die zullen uitgerukt worden in het vuur geworpen. Omdat we maar mochten beseffen, als we niet gevonden worden in de wortel Davids uit het geslacht van Izaï, dan zullen we geen deel hebben in de erfenis van de heilige in het licht. Heer, gij mocht ons ook deze dag in uw woord doen leven. Dat betekent dat we daarin geworteld moeten zijn. En dat we geplant moeten zijn op de rots der eeuwen, in wie geen schaduw nog omkering is. En ook de aanvallen op de leer van Christus, de vervalsing ervan, door de eeuwen heen, reeds geschied tot op de dag van vandaag in het kwadraat. En men laat zich niet corrigeren, want men heeft zich geklonken aan het satanisme, het globalisme. En daaruit is geen verlossing mogelijk, tenzij gij nog Manasse bekeringen geeft, die daar gevangen zat in de ketenen, in de Babylonische gevangenschap. Maar gij zult zelden mensen bekeren die al verkeren in de tweede trap van de verwerping. Dat het ons mag aangrijpen, want als wij onder de prediking verkeren en we doen onze eigen zin, dat kon een bewijs zijn van onze verwerping. O, dat het toch als de bliksem mag inslaan, gelijk ook hier geschreven staat, als de vier dieren spreken, ga gepaard met een aardbeving. Heere, uw woord zal niet ledig wederkeren, gij zult ermee doen wat u behaagt, want het gaat gelukkiglijk voor door de hand desgene in wie gij het hebt gegeven, Christus Jezus en die gekruisigd. Mochten we dracht opslaan. Ook als het een somma is van alle ketters en ketterijen die reeds in de eeuwige rampzaligheid verkeren. Heren, oh, wat haalt de mens toch overhoop in zijn leven. In zijn korte leven die ras verdwijnt. En dan ineens staan we voor de rechterstoel van Christus. Wat zal dat dan toch zijn als we altijd maar onze bedorven wil, onze dienstbare wil, onze vreesachtige wil hebben gevolgd en nooit bedeeld zijn geworden en er ook nooit om verlegen zijn geweest om die vernieuwde wil, niet die dienstbare wil, maar die vernieuwde wil, de geest der aanneming tot kinderen ontvangen hebbende. Want dan zullen we verstaan ook wat we hebben opgezongen. Het kan alleen maar verstaan worden in het genadeleven door de bediening van uw geest. Dat het uitwerking heeft in ons aller hart. Mocht het eens zijn ook in kinderharten. Want gij leert gans geen wiskunde. Het kan alleen verstaan worden door het geloof, door de mate ervan. En ook de kleinen in het koninkrijk gods die verstaan het. Heere, sta nog op, o hoogste rechter, zodat gij alle satanische machten en krachten willen neerslaan die gij reeds hebt overwonnen. O, het zal zijn alsof ook de uitverkorenen dreigen verleid te worden. Dat is niet mogelijk, want hier levert gij het bewijs door de mond van Johannes, de apostel Johannes op Patmos, dat dat niet zal gebeuren. En dat is ook het grote kenmerk tussen schijn en zijn, tussen de valse leraars en de van God geroepen leraars. Hier sta nog op, hoogste rechter. Het is meer dan tijd dat gij werken. O, dat ook de uitverkoren Joden nog tot bekering gebracht mogen worden. Omdat die valse Joden van de kaart, van de tafel geveegd worden. Die nu zich gedragen als terroristen, moord en doodslag. Maar het zal niet baten, want gij regeert. En gij zult uw almacht tonen. Daar waar zelfs de wildste heidenen wonen, tot u bekeert. Hier mochten we ons daaronder bevinden, want gij onderhoudt mens en beest. En dat is toch een geweldige troost. Het was voor Asaf een troost. Dat de Heere, dat gij ook grote beesten, dode honden, tot uw kinderen inlijft. Het zijn schurftige schapen, gewassen door het bloed van Christus. En bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid. O, dat we er alle in mochten delen, dat er niemand zou achterblijven. Heere, gedenk uw kerk wereldwijd, de weduwen en de wezen, de daklozen, de armen van geest, die voor uw woord beeft om Jezus willen aan. Ja, ik heb u dat zesde hoofdstuk gelezen, omdat het over die vier paarden die de oordelen over de aarde rondbrengen. Daar wordt gesproken over een wit paard en die daarop zat, had een boog en hem is een kroon gegeven. Hij ging uit overwinnend omdat hij overwon. Dat is Christus, hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En hij regeert ook die andere drie paarden. Een ander paard ging uit dat rood was. Dat is de duivel die vernieling en verwoesting aanbrengt, die de vrede neemt en die ook de volken tegen elkaar opzet. Onder de controle of dat witte paard, goed verstaan, op de ruiter op dat witte paard is Christus. Hij heeft reeds overwonnen en hij ging uit overwinnende opdat hij overwon. En het derde zegel geopend en het derde dier, dat gaat ook in orde. En zie, en ik zag een zwart paard, dat is het pausdom. Want het paard van Christus is wit en het paard van de paus is zwart. Dus daar heb je de opposit, de antichrist, de antichrist. Dat is het pausdom, dat is Rome. En die daarop zat had een weegschaal in zijn hand. Want die denken ook alles met Gods woord te bewerken, maar in vervalsende zin. Gewogen te licht bevonden. We zullen er nog wel op terugkomen. En het vierde zegel geopend en het vierde dier liet zien, kom en zie. En ik zag en zie een vaal paard en die daarop zat, zijn naam was de dood. Daar heb je het killervakken, daar heb je alle pestilentieën en de hel volgde hem na. Dus dat betekent ook alle verworpelingen volgen dat paard na. Goed verstaan, hoor, dat kun je het ook maar herkennen. Welk paard volg je na? Ja, want er staat ook in Zacharia, staat het beschreven, Zacharia 6, en ik hief mijn ogen weder op en ik zag en zie, vier wagens gingen eruit van tussen twee bergen. En die bergen waren bergen van koper. En aan de eerste wagen waren rode paarden. En aan de tweede wagen waren zwarte paarden. We hebben u straks al gezegd wat dat betekent. Hoewel Christus ook op een rood paard rijdt als hij zich bevindt tussen de midden. Dat moet men lezen. En dat heeft weer een andere betekenis. Dat is het rode. Waarom zijt gij rood en uw gewaad? Dat is de betekenis van de verzoening door het bloed van Christus. Als je dat allemaal biblicistisch verstaat, ja, dan meng je alles door elkaar heen. En aan de derde wagen, witte paarden, dat zijn de engelen. Die zwarte paarden en die rode paarden controle. Dus witte paarden en aan de vierde wagen hagelvlekkige paarden. Die sterk waren, dat ziet op de pestilentie. En dat ziet op allerlei natuurrampen die er plaatsvinden voordat Christus wederkomt. En ik antwoordde en zeide tot de engel die met mij sprak. Wat zijn deze, mijn heren? En de engel antwoordde en zeide tot mij. Deze zijn de vier winden des hemels. Daar heb ik u van gelezen uit Openbaring 7. En ik zag vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. Dus die vier engelen, die houden die vier winden waaruit die paarden voortkomen, die paarden drijven tegen, totdat de geroepen heiligen verzegeld zijn aan hun voorhoofden. Dat betekent dat Gods ware geroepen knechten niet zullen bedolven worden, niet zullen involgd zijn met die ketterijen die uit die paarden voortkomen, behalve dat witte paard. En de engel antwoordde en zeide tot mij, deze zijn de vier winden des hemels uitgaande van waar zij stonden voor de heren der ganse aarde, aan welke wagen de zwarte paarden zijn. Die paarden gaan uit naar het noorderland en de witte gaan uit dezelfde achterna en hagelvlekkigen gaan uit naar het zuiderland, want het witte paard zal ook dat zwarte paard doden. Rome zal in 1 uur vernietigd worden. De stad Babylon. Daar hebben we meer over gepreekt. En die sterke paarden gingen uit en zochten voor te gaan om het land te doorwandelen. Die sterke paarden waren die hagelvlekkige paarden. Want hij had gezegd, gaat heen, doorwandelt het land. En zij doorwandelden het land met de plagen. Want er staat boven het achtste gezicht van Zacharia van vier wagens, aanwijzende dat God zijn gerichten voltrekken zou over de vijanden zijner kerk. En dan heb ik hier de tekstwoorden, dat zijn de tekstwoorden uit Openbaring 7. De eerste drie versen die u voorgelezen hebben over die vier engelen, die staan totdat de geroepen heiligen verzegeld zijn aan hun voorhoofden. Die houden die oordelen, die houden die winden in bedwang. Voor een tijd, want we kunnen dat ook zien in de historie. Ja, deze preek is meer een lectje over de vier winden, oftewel de vier geesten der dwalingen en ketterijen. En die worden ook losgelaten, want dat kan je lezen in het verdere van Openbaringen en in Daniël en in Zacharia. Allemaal gelijkluidende profetieën. En dan hebben we de vroegere ketterijen van het fariseïsme ten tijde van de omwandeling van Christus op aarde, het judaïsme, het wetticisme, het sadduceïsme. De fariseeën en de sadduceeën, ja, ze wandelden met elkaar omdat ze beide God niet vreesden. Nee, uit de fariseeën zijn er wel enkele bekeerd geworden, maar de ketterijen van de sadduceërs, die geloofden niet eens dat een mens een ziel had. Die geloofden niet in de opstanding der doden. En dat waren eigenlijk atheïsten. Sadduceërs waren eigenlijk atheïsten. Ja, en die spanden samen met de fariseeën en andersom. En dan hebben we het Rooms-Katholicisme, het Arianisme, Pelagianisme, Semi-Pelagianisme, Unitarisme, Socianisme, Donatisme, Platonisme, Deïsme. En je hebt er nog meer die daaruit voortkomen. Maar ik noem de hoofdketterijen die reeds in de wereld zijn geïmplementeerd. En dan heb je de derde wind, anabaptisme, rationalisme, arianisme, neonomianisme, antinomianisme. En dan heb je de vierde wind, dat is het refoïsme. En ik zal het u uitklaren stuk bij stuk. Dan hebben we het eerst over die eerste wind, het fariseïsme, judaïsme, wettisme, judaïsme. Ja, dat bestaat nog, fariseïsme, daar zijn de kerken mee vergeven. En ook het atheïsme, nou, al onbekend. In het arianisme wordt het dogma van de drie-eenheid ontkend. De godheid van de Zoon en de Heilige Geest worden ontkend. Zowel de Zoon als de Heilige Geest worden gezien als scheppingen van de Vader. Maar kijk wat een godslastering Arius heeft voortgebracht. De Zoon is niet geschapen, nog de Heilige Geest. Die zijn eeuwig God en regeren met de Vader. Eén enige God in eeuwigheid. En worden gezien als scheppingen van de Vader die aan hem ondergeschikt zijn. De Zoon is hierbij alleen ondergeschikt aan de Vader, terwijl de Heilige Geest ondergeschikt is aan zowel de Zoon als de Vader. Dat leerde Arius, hè, goed verstaan, de aartsketter. En die is op diverse concilies is die verworpen en veroordeeld. En het verschil tussen de gereformeerde orthodoxie en het arianisme kan als volgt worden samengevat. De orthodoxie, de gereformeerde orthodoxie, stelt dat Jezus God en mens tegelijk is. En het arianisme spreekt over God gelijkend. Dus Godgelijkheid als scheppingen van de Vader. Dus dat is het arianisme. En je moet niet denken dat dat nou allemaal voorbij is. Nee, nee, want tegen het dogma van de heilige drie-eenheid worden diverse aanvallen gepleegd. Dat is door de afscheiding ingevoerd, dat alleen, dan zal ik u daar een vorm van arianisme u vertellen, dat alleen God de Vader de zonde vergeeft. Nou, dat is godslastering. Want dan maak je de godheid van Christus ondergeschikt aan de godheid van de Vader en de godheid van de Heilige Geest. Die overschrijvers zeggen, de Heilige Geest is geen God, maar een kracht. Nou, daar heb je de godslastering. Daar ga je voor eeuwig mee naar de verdoemenis. Als hij tormt aan de drie-eenheid, dan kan je niet zalig worden. Kan je niet zalig worden, nee. Hoe zit het dan allemaal met kerst en weet ik het, die hebben dat allemaal geleerd. Die zijn in de handen van God gevallen, daar hoef ik niet over te oordelen. Maar als hij tormt aan de drie-eenheid, kan je niet zalig worden. Dus als je leert dat alleen God de Vader de zonde vergeeft, dan ben je een aartsketter en dan zit je naast Arius. Dus dat zei u gezegd. Pelagianisme is een theologische theorie die vernoemd is naar Pelagius en die leefde 360 tot 420 of 440 jaar na Christus. En Pelagius ontkende de zondeval en hij leerde de vrije wil. Pelagius is het geloof dat de zondeval de menselijke natuur niet heeft bedorven en dat de sterfelijke wil nog steeds in staat is het goede en het kwade te kiezen. Dat is mooi nagaan. Dat leren ze vandaag in de dag ook. Zonder dat hier speciale goddelijke interventie voor nodig is. Dus een dood mens in zonde en misdaden, die kan volgens Pelagius nog steeds kiezen tussen goed en kwaad. Nou, die keuze heeft in het paradijs gedaan. Dus Pelagius ontkende de zondeval. Daarnaast geloofde hij wel dat Gods genade bij elke goede daad de mens hielp. Dus helpende genade. Pelagius geloofde niet dat de gehele mensheid schuldig was in de zin van Adams zondeval. Dus in het kader van de val in Adam als eerste zonde. Pelagius vond dat Adam de mensheid door zijn slechte voorbeeld had veroordeeld. En dat Christus, goede voorbeeld, de mensheid een weg naar de verlossing bood door het offer en door instructie van de wil. Dus er hoefde volgens Pelagius geen wedergeboorte plaats te vinden. Door 's mensen vermogen voor het goede of slechte te kiezen, is een mens in staat zonder zonde te leven. En dit goddelijke ingeplante natuurlijke vermogen is volgens Pelagius alleen te begrijpen als de gave van Gods genade. Dus moet goed verstaan. Pelagius leerde niet de inwoning van de Heilige Geest, maar de vergoddeling van het verrotte vlees. Dan zeg ik het met andere woorden, maar dat leerde Pelagius. En dat leren ze in onze dagen ook nog, want ze weten niet eens dat de goddelijke natuur niet een Roomse instorting is van aanvullende gerechtigheid. Nee, dat is de inwoning van de Heilige Geest. Niks anders. Dat is de goddelijke natuur die al Gods kinderen deelachtig zijn.
De reden is een geschenk van God.
En daaruit, uit die redenleer, daar zijn ook wel duizenden ketterijen voortgekomen. We zullen er nog een paar noemen.
En Pelagius' genadeleer ziet zowel het inplanten van een rationele wil in de mens als Mozes' wet, Christus' kruisdood en verlossing van de zonde, het voorbeeld van Christus en Christus' leer als genade van God.
Dus met je vrije wil, om het nou even samen te vatten, als je dan Christus nadeed als voorbeeld, Christus is het grote voorbeeld, en met je vrije wil kun je dat voorbeeld navolgen. Nou, dan ga je voor eeuwig mee naar de verdoemenis. Want daar is geen sprake van wedergeboorte. Mens moet van dood levend gemaakt worden.
Dan heb je ook het semi-pelagianisme, waar met name van de Groe zo voor heb gewaarschuwd. Het semi-pelagianisme is een afgezwakte vorm van het pelagianisme. Semi-pelagianisme beweert dat de gerechtigheid alleen bereikt kan worden door genade, maar verschilt van de gereformeerde theologie in de manier waarop deze genade ontvangen wordt. Nou, dat semi-pelagianisme, daar zijn de reformkerken mee doorkankerd. Luister maar eens een preek en je hoort het zo. Je hoort het zo, ja, als je er geen kennis aan hebt. En je bent nog dood in zonde en misdaad, dan hoor je niks. En daardoor worden ook de kerken geregeerd, want die zitten in de vooraangestoelte van de reformkerken, die geen eens de genade in Christus bij bevinding, bij ondervinding, kennen. En volgens het semi-pelagianisme zet het individu de eerste stap van geloof voordat hij de reddende genade ontvangt. Nou, ik zat ooit eens op die theologische school en toen zegt die dokter Hoek, wie zet nou de eerste stap? Nou, ik zeg niet jij. Ik zeg, want die stappen zijn allemaal verkeerd. Alle stappen die wij zetten na de val in Adam, zijn allemaal ter helle. En heel die klas stond overeind. Heel die klas stond overeind, want dat was al helemaal pelagianisme, semi-pelagianisme van het ergste soort. En die Hoek die stond ook aan de verkeerde kant. Ja. Ja, hij zegt, maar als de Heer nou zegt, zie, ik sta aan de deur en de klop, wie doet die deuren open? Ik zeg, niet jij? Nee. Nee, want met dat spreken is de Heer al binnen. Maar dat kennen ze niet. Dus ze denken altijd maar in de vorm van een stappenplan, laat ik het zo maar eens zeggen. En de mens moet die deur open doen. Ja, nou, die uitspraak van Christus, zie ik staan de deur en klop, die is alleen en uitsluitend tot zijn bruidskerk gericht, niet tot onbekeerde mensen. Christus doet geen beroep op de vrije wil. Hou even op. Dus, volgens het semi-pelagianisme zet het individu de eerste stap van geloof voordat hij de reddende genade ontvangt. Nou, dat leert Arie Simons bijvoorbeeld ook. Dat is een volbloed semi-pelagiaan. In deze visie schenkte God de genade van het geloof terwijl de zondaar actief God zoekt. Met andere woorden, God reageert op de eerste stap van de mens. Daar heb je nou de rechtvaardiging van de gelovigen, de rechtvaardiging van de zoekende mens. Ze zijn allemaal semi-pelagianisten, want ze weten niet eens meer de grondbeginselen van het semi-pelagianisme. Daarom is het zo ontzettend belangrijk, anders moet je altijd het wiel zelf uitvinden. En de genade vindt het uit, het geloof vindt het uit, hoor. Ja, het kan het onderscheiden, maar daarom is het wel van groot belang dat we deze zaken exposen. Dus met andere woorden, God reageert op de eerste stap van de mens. En de persoon is dus degene die de eerste stap kan zetten. En dat betekent dat Gods genade niet absoluut noodzakelijk is om het geloof te behouden. In het denken van semi-pelagianisten heeft de mens blijkbaar al een bepaalde hoeveelheid geloof om ermee te beginnen.
Nou, je komt ermee in de eeuwige verdoemenis. Want dat is niet uit God.
Unitarisme, van het Latijnse unitas, dat betekent eenheid, is een stroming in het christendom die de leer van de goddelijke drieënheid of triniteit verwerpt. In hun opvatting van het een zijn van God wordt Jezus Christus niet als medegoddelijk beschouwd, in tegenstelling tot de opvatting binnen de hoofdstroom van het christendom. En de voorlopers van deze opvatting waren onder meer Arius, Kijk, uit die ketterij van Arius en Pelagius, daar zijn eigenlijk alle ketterijen uit voortgekomen. Onder aanvoering van de duivel. Die navolging kreeg binnen het arianisme Michael Servet. Ja, dat was ook een unitarist die op de brandstapel is omgebracht door een wettige veroordeling van de toenmalige overheid. Adam Pastor en het socianisme. Want het socianisme is, dat volgt daar uit, is een kerkelijke stroming volgens de leer van het unitarisme, ofwel de leer van Gods eenheid. Het socianisme ontleent haar naam van de Poolse geleerde van Italiaanse afkomst Fausto Socini. En hij leefde in 1539 tot 1604. En diens oom Lelio Socini te Zurich, Fausto Socini, was in 1579 uitgeweken naar Polen en was een consequente aanhanger van het oude, door de kerk als ketters veroordeelde arianisme. Daar was hij een aanhanger van. En Socini, daar volgt het socianisme uit. En de Socinis waren dus unitariërs of voorstanders van de leer van Gods eenheid, dus tegenstanders van de drie-eenheid, in tegenstelling tot de kerkelijke trinitariërs, die waren aanhangers van de goddelijke drie-eenheid. En Fausto Socinis hoofdwerk, de Jesu Christus Servatore, gedrukt in Polen in 1594, beoogde dat hij Jezus niet door zijn kruisdood, maar door zijn zedelijk voorbeeld, dat Jezus daardoor verlosser is geworden. Alleen door zijn zedelijk voorbeeld. En hij wees op de leer van de incarnatie van Jezus af. Dat zijn ketterijen, die ken je in onze dagen. Als je daarin gebakerd bent, ja, in het bestaan van die ketterijen, en je weet de inhoud ervan, want het gaat hier over die vier winden, wie die vier winden zullen treffen, in de vorm van die paarden, wie die vier winden zullen treffen en wie daarvoor bewaard blijven. Dat staat hier duidelijk geschreven. Dus als je denkt van ja, nou die leert het zus en die leert het zo. Nee. Die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Al had hij ook een hoed van 38 kilometer op. We hebben met God te doen. Het is geen menselijke leer, we hebben met God te doen. En de leer van Christus is onveranderlijk. En de van God geroepen leraars, apostel, profeten en de van God geroepen leraars kunnen niet in die ketterij, of kunnen er niet in leven, moet ik zeggen. Ze kunnen er misschien een korte stonde in vallen, maar er niet in blijven. Want wij die van de zonde verlost zijn, wij die der zonde gestorven zijn, zullen wij in dezelfde kunnen leven? Dat is niet mogelijk. En dan krijg je het platonisme. Dat heeft in de eerste plaats te maken met de filosofie van Plato en zijn invloed op latere filosofen. En de term kan ook betrekking hebben op de betekenis die er later aangegeven werd, namelijk het platonistisch realistisch standpunt ten overstaan van het bestaan van de universaliën. Plato leefde 427 jaar tot 347 voor Christus. Plato's centrale filosofische concept is de theorie van de vormen, ook wel de ideeënleer genoemd. Dus het is allemaal gebaseerd op zinsbegoocheling. Ideeën, ideeënleer. Hierbij maakt hij het onderscheid tussen de fenomenen die we om ons heen zien, veranderlijke objecten die geen onderwerp van kennis kunnen zijn, en vormen of ideeën die eeuwig perfect en onveranderlijk zijn en buiten ruimte en tijd geplaatst. Ze zijn de drager van de oorspronkelijke concepten van schoonheid, waarheid en het goede. En de filosoof dient naar contact met deze vormen te streven, wil hij de ware kennis en inzicht verwerven. Dus Plato leerde, je kan Gods woord niet verstaan zonder de filosofie. Dat ook weer in het kort samengevat. En alle sensibele objecten die we in onze leefwereld met de zintuigen waarnemen, zijn slechts onvolkomen kopieën van deze vormen. Vandaar Plato's misprijzen voor een kunstenaar, want hij maakte slechts kopieën van kopieën, waardoor een schilderij of beeld een soort derde rangs object werd. Dan krijgen we het. Christendom en platonisme. Het christendom onderging de invloed van het platonisme eerst via Clemens van Alexandrië en ook Origenes. Ook Augustinus was zwaar beïnvloed door het platonisme. Vooral door Victorinus Afer. Ja, die naam zegt mij ook weinig, maar u moet dat dan toch maar nog eens nalezen, want dan kan je beter ook de huidige ketterijen onderscheppen. Want die ketterijen die ik hier opnoem, openbaren zich steeds weer, jaar in, jaar uit, eeuw in, eeuw uit, in een ander jasje. En dat is van levensbelang dat je ze dan kan onderscheppen. Dus Augustinus was ook zwaar beïnvloed door het platonisme. Vooral door Victor Afer. In de middeleeuwen was platonisme lange tijd de dominerende filosofie. Heel wat elementen van het platonisme werden door christelijke theologen geadapteerd om de christelijke leer een rationele basis te verlenen. Kijk, daar heb je het. Dat rationalisme, dat heeft alles kapot gemaakt. En dat komt allemaal voort uit de ketterijen van Arius en Pelagius. En vanaf de 13e eeuw taande de invloed van het platonisme en kreeg Aristoteles, de filosofie van Aristoteles, meer aanzien in de middeleeuwse universiteiten. Bijvoorbeeld Thomas van de Aquino, dat was een Romeinse theoloog. En nog ineens een slecht hoor. Thomas van Aquino, dat was een platonist. 100% een platonist. En hij is ook door Aristoteles helemaal bezwangerd geworden. En dan krijgen we, wat is eruit voortgekomen? Het rationalisme. Dat is een filosofische stroming die vertrekt vanuit het idee dat de reden de enige of voornaamste bron van kennis is. Dus daar heb je in één greep het platonisme, socinisme bij elkaar gebundeld. Wat heet rationalisme? En de eeuw der verlichting is dat openbaar gekomen. En de werkelijkheid bevat volgens rationalisten een inherente redelijke en logische structuur die vanwege dit feit ook direct door het verstand gelezen kan worden zonder enige tussenkomst van iets anders dan het denken zelf. Dus het rationalisme is helemaal gebaseerd op menselijk denken. Dit in tegenstelling tot de stelsels die voornamelijk op openbaring, zoals Gods woord zich aan de mens openbaart, of traditie gebaseerd zijn. Dat vind ik wel zwak, traditie, want dat kan ook door zeevzame ketterijen. Of tot stelsels die de ervaring aanduiden als voornaamste kennisbron. Dat noemen we empirisme. En de stroming gedijde vooral in de 17e eeuw op het vasteland, voornamelijk in Frankrijk, Duitsland, terwijl zijn tegenstander, het empirisme, vooral populair was in Groot-Brittannië. De grote namen binnen het rationalisme zijn Voltaire, denk aan de eeuw der verlichting, René Descartes, misschien klinkt u dat nog wel bekend voor, Baruch de Spinoza, Socrates en Gottfried Leibniz. Ja. Dus naast het filosofische rationalisme bestaat er ook zoiets als een religieus of godsdienstig rationalisme dat de geloofswaarheden wil laten verantwoorden via het persoonlijk denken. Daar heb je nou dat rationalisme, dat is de kanker binnen het christendom. Zo kan ik het wel zeggen. Ja, ik zeg het radicaal omdat je het niet zou vergeten. Ook de middeleeuwse leer van het fides quarens intellectum, dat is Latijn, het geloof dat naar de reden zoekt, wordt binnen het religieuze domein wel als rationisme beschouwd. Het rationalisme werd in de klassieke oudheid voornamelijk vormgegeven door filosofen die sceptisch tegenover de ervaring als kenbron stonden, dus vijanden van de bevinding, laat ik het maar zo in het kort zeggen. Vijanden van de geloofsbevinding. En hiervan was Plato de bekendste, maar niet de enige, ook Aristoteles. En de wegbereider van Plato was Parmenides. Parmenides kan beschouwd worden als de eerste ontoloog of metafysicus, waar vroegere natuurfilosofen zich concentreerden op het rationeel verklaren van de natuurverschijnselen rond hen. Zo is die ook, die gevende Brink. Kijk. de gevende brink, die leert evolutietheorie. Die gevende brink, die dokter gevende brink, ik heb er persoonlijk nog les van gehad. Ik herinner me altijd hem met zijn lange tanden. Maar die zegt dat ware geloof kan bestaan met het geloof in de evolutie. Kijk, hij was een absoluut een grootdenker. Gevende Brink is een grootdenker, maar alleen in de verkeerde zin. Want dan had hij door het ware geloof kunnen vaststellen dat in alle aardlagen die God heeft geschapen, die skeletten, die steenkolenlagen en die olielagen en plantenlagen, dat dat schepping was. Nee, daar hebben ze uitverklaard dat de aarde al miljoenen jaren oud is. Daar hebben ze, zeg maar, door de reden, door hun denkvermogen, hebben ze dat daaruit verklaard. Maar dat staat helemaal los van het ware geloof. Want de Heer heeft de aarde geschapen in 6 dagen. Niet in 6 perioden. Dat is allemaal onzin. We hadden het over Parmenides, niet dus, dat was de wegbereider van Plato, kan beschouwd worden als de eerste ontoloog en metafysicus waar vroegere natuurfilosofen zich op concentreerde op het rationeel verklaren van de stuurverschijnselen rond hen, focust Parmenides zich op het begrijpen of van het zijn of zijnde zelf. Dus je moet dat met je denken, moet je zo ver kunnen komen dat je dat gaat doorzien. Om tot inzicht te komen tot het ware zijn, maakt hij enkel gebruik van het denken en verwerpt de zintuigelijke schijnwereld van een foutieve bron. Hij verwerpt dus ook het geloof en de godsopenbaring. Het zijn of zijnde is volgens Parmenides altijd één onbeweegbaar, ondeelbaar en volmaakt ding. Waargenomen dingen komen echter altijd voor als veelheid, veranderlijk, deelbaar, onvolmaakt en daarom dat de waarnemingen ook ons geen kennis kan leveren. En de filosoof moet louter door denken en volgen van logische regels tot inzicht komen. Nou, daar is de embryo-filosofie van Comrie, is daar een gevolg van. En er waren ook alle foederaaltheologen, zoals Fuchsius, Witsius, Macovius, mee besmet. Met die filosofie van Plato, Aristoteles en zelfs Calvijn. Luther heeft er radicaal afstand van genomen. Hij zegt, theologie en filosofie, dat zijn water en vuur, dat vloekt met elkaar. Je hebt het radicaal overboord gegooid. Maar Calvijn heeft er nog wel enigszins aan vastgehouden, want hij hield het niet voor onmogelijk dat Plato bekeerd was. Ja, dag. Nou, dan heb je nog, daar wil ik niet te diep op doorgaan, het Anabaptisme, u weet allemaal wat dat is. Menno Simons, de Mennonieten, Amish, ja, die hebben weer een andere voorvader. De wederdopers, Arminianisme, Antinomianisme, daar zijn ook de kerken mee vergeven, want die leren ook de vrije wil. Arminianisme komt van Arius. Arminius heeft er voor geduurd. En het antinomianisme, dat de zonde er niet toe doen. Want God, als hij de zonde vergeeft, dan doen de zonde er niet meer toe. Je komt ermee in de verdoemenis. Dus dat heb ik u gezegd. Daar ben ik al meer dieper op ingegaan, op dat antinomianisme. En dan heb je ook nog het neonomianisme. Ja, het duizelt je misschien. Maar het neonomianen, zoals Richard Baxter dat was, die maken van het evangelie een nieuwe wet. Dus niet het doet dat der wet, maar het doet dat van het evangelie. Nou, je komt ermee in de verdoemenis. Dus dat heb ik u gezegd. En dan heb je de laatste wind van het refoïsme. En dat is een gifmengsel van pelagianisme, rationalisme, arminianisme en antinomianisme. En dat bij elkaar gebundeld kun je in één woord zeggen afval. Wat is de afval? Ten eerste zijn ze al begonnen met artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis te verwerpen als zijnde niet haalbaar. Want de SGP en het RD, alle reformkerken leren de algemene vrijheid van godsdienst. Je komt ermee in de verdoemenis. Want dat is een grove overtreding van de leer van Christus. Vereniging met Rome, Sodom en het globalisme, dat betekent de overheid meer gehoorzaam zijn dan goden. Verkrachting van de goddelijke scheppingsorde door legalisering van het homo zijn. Echt van God vervloekt hoor. Die Ben Tramper heeft pas nog een preek gehouden. Hart voor homo's was het thema. Je komt ermee in de verdoemenis. En ze kunnen het zo integer preken. Kijk, daar heb je nou. De paus is wit gekleed, maar zijn paard is zwart. Vat je dat nou of vat je dat niet? Ze geven zich voor iets te zijn wat ze niet zijn. Dus dat witte kleed van de paus, dat beeld Christus naast. Rome doet Christus na alsof ze in zijn voetsporen gaan. Maar het is de antichrist, het is de antichrist die samenspant met het beest en de draak. Beest 1, beest 2, de valse profeet is dat. En daar zijn de reformkerken mee vergeven. Compleet mee vergeven. Er wordt zelfs beweerd door Steef de Bruin, die zit ook op zo'n zwart paard, die zit achter de paus. En die beweert dat Rome niet de antichrist is. Je komt ermee in de verdoemenis als hij dat ontkent. Want dat behoort volledig tot de leer van Christus. In Gods woord staat geopenbaard dat de hoer op zeven heuvelen de antichrist is. En ze maken er nou in onze dagen allerlei varianten van. En zelfs dat die antichrist nog komen moet. Die komt niet, die is er al. Die was er al in Paulus' dagen. De geest van de antichrist. Dus vereniging met Rome, goedkeuring van nazi-donorwet. Dat noemen ze naastenliefde. Ik hoor dat die dominee Schreuder, die had er een heel artikel over geschreven. Hij zegt dat ze naastenliefde hoor. En hij ligt nou in de hel te branden. Ik moet het maar radicaal preken. Ik moet het maar radicaal preken, want als je zulke dingen leert, dan ben je bezwangerd van die vier winden, van die ketterijen. En daar zijn Gods geroepen knechten van gevrijwaard. Daar zorgen die vier engelen voor. Totdat ze verzegeld zijn. En dan zijn ze bekleed met de volle wapenrusting des geloofs. De volle wapenrusting Gods. En dan kunnen ze die ketterijen exposen en wederstaan. Maar in onze dagen kunnen ze niks meer onderscheppen. Omdat ze ermee in zee gegaan zijn. En verdronken. Dus vereniging van Rome, Sodom en het globalisme, overheid meer gehoorzaam zijn dan goden, verkrachting van de goddelijke scheppingsorde door de legalisering van het homo zijn, daar houden ze onderwerpen, kort die budding, de moeder of het kind, godslastering is dat, de moeder of het kind, God bepaalt over leven en dood, en niet als je bij zo'n bed staat en die moeder is hoogzwanger, de moeder of het kind, daar beslist God over. En je gaat voor allebei. Dat leert ons Gods woord. Red degene die ter doding wankelen. Dat is zowel de moeder als het kind. Dus niet één eigenhandig uitsluiten. Dan heb je al een verbond met de duivel gemaakt. Huwelijksinzegening van gescheiden personen. Dat is niks anders dan legalisering van hoererij. Daar heb ik pas een preek over gehouden. En vervalsing van Gods woord door valse bijbelvertalingen. Door christelijke politiek. Die leren de vrijheid van godsdienst, want die geven iedereen een hand. Die SGP, je gaat ermee naar de verdoemenis. Want dat is nog minder als Christus en de Belial. Dat zijn Belialsbewegingen. En een lave stroom aan leugenartikelen in het defamatorisch grafblad. Daar heb ik genoeg over geschreven. Niet dat ik mezelf die reward van nou is het goed. Nee, ik moet er nog aan beginnen. Maar je kunt er noten van nemen. De kerkbrede ketterij van de Roomse tweemensleer. Is niet te geloven dat men daar nog in verstrikt zit. Ja, als je natuurlijk Rome, Sodom en het globalisme de hand reikt. En je bent er helemaal mee involved. Dan kom je niet van die Roomse tweemensleer af. Nee, Gods volk is der wet, de zonde en de oude mensdood gestorven. Is gestorven. Romeinen 7 vers 9. Toen het gebod kwam, is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. Galaten 2 vers 19, ik ben door de wet der wet gestorven. Romeinen 6 vers 2, gij die der zonde gestorven zijt. Hoe zou gij er nog in kunnen leven? Is niet mogelijk, zegt Paulus. Korinthe 3 vers 9, lieg niet tegen elkander, want gij hebt de oude mens uitgedaan en de nieuwe mens aangedaan. 2 Korinthe 5 vers 17, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Het witwassen van topcriminelen zoals Bill Gates, Pedo Biden, Clinton, Obama, Zelensky, Bourla van Pfizer, Fauci. Dat wordt allemaal in het RD en door de SGP wit gewassen. Bijvoorbeeld bij monden van Mafia DS AW Zondag. Dat zijn criminelen, dat zijn topcriminelen. Als die topcriminelen witwast, dat doet Trump ook. Hij dineert met Mark Zuckerberg en Bill Gates. Daar heb je een vergadering van topcriminelen. Hij had ze moeten arresteren. Nee, hij dineert ermee. Hij maakt een verdrag met Pfizer van $75 miljard. Nou, het is ongelooflijk, ongelooflijk, ongelooflijk. En dat nemen de kerk allemaal over. Dan heb je nog de agressieve oorlogspropaganda tegen Rusland. En de promotie van nazi Zelensky, von der Leyen, Eurobabelbeest, NAVO, WHO, WEF, Verenigde Nazis en Rome. Dat zijn de ketterijen van het reformisme. En daar ben ik nog niet klaar mee. Want ik heb ooit eens een vraag gehad. Waarom de reformkerken afvallige kerken zijn. We zullen er eerst van zien. En wel Psalm 91 en daarvan het zesde en zevende zangvers. Zij zullen u, Gods gunstgenoot, naar hoogste welbehagen opdat gij aan geen steen u stoot. Dat zijn ook de stenen van de ketterijen. En op hun handen dragen. Gij zult op jonge leeuwen trainen. Kijk, daar stelt de Heere zijn geroepen knechten toe in staat. Niet met behulp van genade. Nee, nee. De genade doet het. 6 en 7 van Psalm 91.
Thank you.
Totdat wij de dienstknechten onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden.
Die door God verzegeld zijn aan hun voorhoofden, die kunnen niet in die ketterijen leven. Kunnen ze niet leren. Nee, is niet mogelijk. Dat zegt God hier, want hij houdt die winden tegen totdat ze verzegeld zijn. En dat betekent ook dat alle refo-predikanten die kennen die verzegeling niet, want ze gaan er allemaal met mij. Dus dat is het onderscheid. Waarin kan je iemand erkennen die verzegeld is aan zijn voorhoofd? Dat heeft niks met het teken van de doop te maken. Dat hij in de leer van Christus blijft. In de leer van de apostelen en profeten. En daaraan vasthoudt. Met de standvastigheid van Christus. Ja. Waarom de reformkerk afvallige kerken zijn. Van een inzender, ik beluister al enige tijd met instemming uw prediking, maar ik kan niet begrijpen waarom u alle refo-kerk en voorgangers afvalligheid verwijt. Kunt u maar voor mij eens een kort en duidelijk statement geven waarin u dat bijbels bewijst? Dan kan ik mijn eigen predikant dat voorleggen. Dank voor uw vraag, maar u vraagt in feite naar de bekende weg. Aangezien de bewijslast van de kerkenafval al zodanig is exposed op de website, dat een kind kan verstaan dat de kerkafval een feit is. Om het nog een keer te zeggen is mij echter niet verdrietig en het is u zeker. Afvalligheid is niet helemaal het goede woord. De huidige refo-kerken zijn afvallig. Dat is iets anders dan afvalligheid. Want de neiging naar het afvallig zijn. Nee, het is afvallig. Zijn afvallig geworden. Omdat zij de leer van Christus op alle fronten overtreden en derhalve God niet hebben. Dat leert Johannes uitdrukkelijk. In 2 Johannes 1 vers 9, niegelijk die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. En die in de leer van Christus blijft, deze heeft beide de Vader en de Zoon. Dat zijn de verzegelden. Alle huidige refo-kerken zijn van de leer van de rechtvaardiging van de geloze. De leer waarmee de kerk staat of valt finaal afgevallen. Waarvan de algehele kerkenvallen gevolg is en wel om de volgende reden. En dan zal ik u 10 redenen opnoemen. Door zich massaal af te scheiden van de kerk der reformatie, inclusief PKN en HHK. Alle afgescheiden kerken zijn afgescheiden van de kerk der reformatie. De kerk der reformatie was de planting gods. Dat was geen gebouw of zoiets dergelijks. Nee. Door de reformatie heeft God die kerk geplant. Door zich af te scheiden van de leer der reformatie namelijk. Dat is onafscheidelijk met elkaar verbonden. Scheid je eigen af van de kerk der reformatie. Dan scheid je eigenlijk ook af van de leer van de reformatie. Namelijk door de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen in te wisselen voor een valse leer van de rechtvaardiging van de gelovigen, van de wedergeborenen, van de begerigen en van de biddende mens. Dus ik heb u die ketterijen voorgehouden. Ja, dat de mens eerst begint met zoeken, met bidden, met begerigheid. Maar dat is voor God geen reden om een mens te rechtvaardigen. Want hij rechtvaardigt de goddelozen. Dat is een biddeloos mens. Dat is een mens die niet zoekt, want er is geen mens die God zoekt. Heel de wereld van God verdoemelijk. En daar neemt de Heer een deel uit die als een goddeloze rechtvaardigt. Dat is de leer van Christus. Heb ik niet verzonnen. Door valse wedergeboorte leringen waarvan Christus niet het begin is. Door de ingekankerde Roomse tweemensleer en allerhande vals oecumenische leervrijheid. Nou, ik zou dit vertellen. In de vroege kerk. Als er dan een oudvader een boek schreef, moest die eerst worden goedgekeurd. Moest die een approbatie hebben van de synode. En nou kan alles uitgegeven worden. Iedereen kan leren. Professor Huigen, die heeft nou een leerstoel in de PKN. Want ze hebben hem er wel uitgeknikkerd. Ik heb die brief geschreven naar de synode van de christelijk gereformeerden. En ze hebben hem er wel uitgeknikkerd. Want hij keerde helemaal terug tot de leer van Rome. Een antichristelijke leer. Heilige Maria. Hij bewierookte ze. Hij verafgoodde ze. Ze vraten hun buiten dik aan Mariataarten. Nou mensen, daar heb geen enkele predikant iets van gezegd. Helemaal niks. Daar heb je de afval. Daar heb je de afval. Dus, valse wedergeboorteleringen waarvan Christus niet het begin is. En de ingekankerde Roomse tweemensleer en allerhande vals oecumenische leervrijheid. Door Rome de hand te reiken, met name door de opeenvolging van pausen, krachtens Gods woord, niet als de antichristen erkennen, laat staan publiek te verwerpen. Door algehele censuurloosheid, zelfs jegens allerhande roepende zonden en valse leraren, en door niet publiek te getuigen jegens de roepende zonden van kerk, land en volk, en tegelijk het tweekoppige Baalmonster RD-SGP te aanbidden, dan behoor je niet tot de verzegelde. Ik zeg het in tegenwoordigheid Gods. Door de valse handreikingen aan verzwageringen met Sodom en de reversodomieten valselijk celibatair en gelovig te verklaren, waardoor men in flagrante strijd is en leeft met de heilige wet Gods, het heilige evangelie en de heilige goddelijke scheppingsorde, genoemde reversodomitische verzwagering zal op gelijke voet aan de van God vervloekte verzwagering van de stam van Set en de stam van Kain. Lees Genesis 6, waarop de zondvloed volgde. 7. Door nazi-wetten te kersten en nazi-donorwet, abortuswet, want Steef de Bruin is een grote promotor van het killervaccin, dan ben je ook een grote promotor van abortus. Want er zitten cellen in van abortusvoetussen. Tegenwoordig in alle vaccins. En als je het ontkent, als je het durft te ontkennen, kijk uit dat je niet in de dood valt. Want dan zit je te spotten, ook met de leer van Christus. Want de leer van Christus houdt ook in die weerlegging van al die ketterijen, die veroordeling. Dat moet onder censuur, dat moet in de band der afsnijding. Het wordt nergens meer gedaan. Dan overtreed je ook de leer van Christus. Dat die Klaas Veldman wel eens aangezegd, jij preekt alleen het lam Gods, maar niet de leeuw van Juda stam. Dan overtreed je de leer van Christus. Dan heb je God niet. Door nazi-wetten te kersten, heb ik al gezegd, nazi-donorwet, abortuswet, legalisatie van vaccins die zonder enige uitzonderingen cellen bevatten van geaborteerde baby's. Euthanasiewet, legalisatie van killer C-vaccins, de laatste vaccin, mRNA-vaccins, die ontworpen zijn om de mensheid op korte of lange termijn te depopuleren. Als je dat niet ziet, dan ben je niet verzegeld, dan ben je heel niet wedergeboren. Want het geloof ziet het allemaal. Ja, en niet alleen zien, want vaststellen is niet genoeg hoor. Nee, vaststellen is niet genoeg. Als strijd je niet die wettige strijd tegen die ketterijen die ik allemaal opgezond heb, met name het reformisme, ben je niet wedergeboren. En dan kom je in dezelfde vuurput als de goddeloze heidenen. Door slaafse coronagehoorzaamheid aan de overheid ten koste van het goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen, waardoor niet God maar de duivel wordt gediend. Al die reformkerken hebben in de coronatijd, zogenaamd, dat is allemaal een hoax mensen. Want griep werd corona genoemd en er waren ineens geen griepgevallen meer. Ben je nou zo onlogisch dat je dat niet eens ziet? Dat kan een onbekeerd mens nog wel zien. En dat zien ook wereldse klokkenluiders, die hebben dat allemaal exposed. En honderden topmedici, die hebben dat allemaal aan de dag gelegd. Door het aangaan van de dialoog der valse oecumenen, waardoor men Gods woord als de enige geldende en gezaghebbende goddelijke autoriteit heeft laten vallen en daarmee de zondeval gebagatelliseerd. Nou, Pelagius, daar heb je Pelagius. De reformkerken zijn doorkankerd met het Pelagianisme. En daarnaast de statenvertaling allerhande valse bijbelvertalingen in te voeren en door kerkbreed gebruik daarvan te maken, Gods woord vervalsen en het volk te bedriegen voor de eeuwigheid. Ja,
De tijd is bijna alweer om. Maar ik zal het nog wel publiceren wat ik ooit heb gepubliceerd. Daar heb ik commentaar gegeven op commentaar van Dr. W. van Vlastuin op het ABC-statement van mijn hand en mijn commentaar erop. Dat is geen discussie, maar een zaak van leven of dood. Als je iets zo niet ervaart, noem je eigen nog geen christen meer. Dan beweeg je eigen al in een sneltreinvaart op de brede weg des verderfs. Als je dat allemaal bijkomstigheden noemt. Want ik hoor die stelwagen nog zeggen. Hij zegt, ik heb het niet meer over bijkomstigheden. Toen schreef ik hem, ik zeg, Gods woord leert geen bijkomstigheden in het kader van de leer van Christus. Alles is hoofdzaak. Kijk, daar heb je de afval al. Daar begint de afval mee. Ja, vrouw hoeft geen hoed meer op. Want dan zegt hij die kloon, Dr. M. Klaassen. Hij zegt, ik ken ook vrouwen die God vrezen, die hebben nog geen hoed op gehad tijdens de eredienst. Vuile leugenaar die er ben. Dan noem je vrouwen op die de duivel dienen. Want als je God niet dient in de kleine dingen, dien je hem zeker niet in de grote. Dat is het goddelijke kenteken. Niet het enige, maar dat hoort er wel bij. Van God te vrezen. Dan gaat het veel te ver om dit allemaal op te noemen. Want ik zal het vanavond nog wel enigszins opsommen. Vervlasten gelooft heilig in de Heidelbergse catechismus, vraag 88 tot en met 90. De afsterving van de oude mens. Hij zegt, er is positie en proces. Komt hij ook tot de uitspraak. Hij zegt, ik kan niet geloven dat Gods volk geen onnatuurlijke zonde kunnen bedrijven. Dan behoor je niet tot de verzegelde. Want niet één verzegeld kind van God, niet één verzegeld krijgt van God, die leert wat Vlastuin leert. Die begint al, Christus had ook een vrouw kunnen zijn. Je komt ermee in de verdoemenis van Vlastuin. Dat betekent dat je niet verzegeld bent aan je voorhoofd. Dus dat betekent nooit voor God geroepen. Never, never, never. En ze komen openbaar. Het vat geeft uit wat erin zit. En het gaat er niet om, om boven die mensen te gaan staan. Maar ik heb de goddelijke roeping, net als Jeremia, om schijn van zijn te onderscheiden. En om schijn uit te werpen. Ja, zegt die dokter Huigen, dat moet je allemaal laten groeien, want dat heb Christus zelf geleerd. Leugenaar! Dat gaat over de akker der wereld, maar niet over de gemeente van Christus. Ze gooien alles door elkaar heen. Dat doen valse leraars. Dus ik heb gezegd dat het refoïsme, dat is een gifbeker van arianisme, pelagianisme, rationalisme, socianisme, antinomianisme, arminianisme, alles bij elkaar. Dat is het tegenwoordige refoïsme. Je komt ermee in de verdoemenis, net als al die andere ketterijen. En daaruit volgt verwerping van artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ik heb het net allemaal opgenoemd. En algehele godsdienstvrijheid. Maar die Gude de Bray, dat was een dienstknecht, een verzegelde dienstknecht van de Allerhoogste. Ja. Spurgeon was dat ook. Die heeft gezegd, in de laatste dagen zullen de schapen niet meer gevoed worden door de van God geroepen herders. Maar dan zullen er clones op de preekstoelen staan. To entertain the goats. Nou, dat is de kerk van vandaag. Overal! En dan kunnen ze prachtig evangelie preken, maar ze laten na en de ijver van Gods huis heeft me verteerd. Want dat is de levende Judenstam. En daar zullen we vanavond nog over preken, ook in het kader van die comments van Vlastuin op het ABC-statement. En dat gaat helemaal ABCDE tot Z toe. Tot Z toe. Ja? Ik zal ze binnenkort, als de Heer het geeft, ze publiceren. De vier winden van de ketterijen en het statement van de afval van de Reformkerken en de comments van W. van Vlastuin op het ABC-statement wat ik hem geleverd heb. Daar gaf hij notabene een commentaar op. Elke letter wat hij schrijft is bezijden de waarheid. Een valse leraar kan wel waarheden zeggen. Veldman heeft ook wel goede preken gehouden, laat ik het zo zeggen. Maar ik zeg, als je daar niet op terugkomt. Die halfslachtige prediking, waar de leeuw uit Judastam helemaal wegvertaald is. Dat is ook de oorzaak dat je niet
publiek waarschuwt tegen het afval van kerk, land en volk. Dat laat je allemaal leggen. Dat doet een verzegeld knecht van God niet. Het is niet mogelijk. De Heer maakt het er nog mogelijk. En Gods knechten zijn ook gewillig om die volle raad Gods te prediken. Ook al gaat het dwars tegen het vrome vlees. Als dan alle kerkgangers en kerkbeleiders en avondmaalgangers te gillen van de vijandschap. Dat maakt niks uit. Want alleen als ze zeggen dat laat me Siberisch koud. Ja, ik zou willen dat je eigen bekeerde. Hou eens even. Ja, ja. Want Paulus zegt het, ik zeg het wenende. Dat ze vijanden zijn van het kruis van Christus. De ergernis van het kruis. Daar kan je het ook aan herkennen hoor. Die worden nooit vervolgd. Ik heb dit de Veldman ook aangezegd. Ik zeg, jij zou niet voorkomen in het boek van de makelaar. Want dan ben je grote vijand van. Wel de bar mitzwa leren. Maar als je een bar mitzwa bent. En je wordt ermee geconfronteerd. Noem je een fariseer. Dat kan niet met genade bestaan. Absoluut niet. Hoe die man in de handen van God gevalt, daar oordeelt God over. Maar die afval, daar, kijk, daar heb je de afval. En dan nog bevindelijk voorgesteld. Nou, het is niet de ware bevinding. Nee, want de ware bevinding, het ware geloof, omhelst het Lam Gods. En de leeuw van Juda stam, dat is één persoon. Christus Jezus en die gekruisigd. Amen. Heren, o, u hoort is scherp snijdend. Het snijdt alles af wat zich vroom noemt. En wat zich begeerig noemt. En al wat dies meer zei, want er is geen mens die God zoekt. Gij hebt Adam opgezocht. Adam, waar zijt gij? Gij zijt altijd de eerste. In de ontdekking, in de wedergeboorte en in de onderhouding. Gij ook Christus Jezus. Gij hebt overwonnen. Alle machten en krachten. De dood verslonden tot overwinning. En dan kunnen we de dood niet meer volgen. Dat vale paard niet, dat zwarte paard niet, het rode paard niet. Maar het witte paard. Want die laatste slag in dat Armageddon. Dan zal Christus uittrekken met een legioenen van miljoenen engelen op witte paarden. En dan zullen die overwonnen, die reeds overwonnen vijanden. In de put des vuurs geworpen worden. O, dat we ons zouden bekeren tot u. Heden, om Jezus willen. Amen. Gemeente, nog zingen van het 8e vers van Psalm 91. Hij zal in alle ramp en pijn tot mij om uitkomst zuchten. Ik zal gestadig bij hem zijn. In al zijn ongenuchten. Het gevaar zal ik hem doen ontvlien. Zijn levensdagen rekken. Zal hem mijn eer en heil doen zien en nooit mijn hulp onttrekken. Het achterzang was van Psalm 91.
Now.
ons heen in vrede ontvangt met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.